Voor de mensen die misschien een beetje later hebben afgestemd, zij hebben ondertussen gemerkt dat wij een gast hebben in de studio en dat is niemand minder dan de auteur van de Kriekberenreeks eigenlijk, want het is nu al het tweede Kriekberenboek. We praten over dat boek, over het werk en het leven ook van Astraan. Misschien eerst nog eens de ware naam van die man aan het licht brengen, dat is de heer August Raman. Je was vroeger niet tevreden met die naam, heb ik gelezen.
Ja,
die voornaam, die stond je niet zo aan, hè?
Ik had liever een tijd Marcel geheten.
Wil je misschien Marcel noemen, niet volgende half uur?
August, dat ik het werd vervormd als baptist, of tist, kort baptist en al. Maar dat tweede deel moest feitelijk eerst gekomen, hè?
Ja.
Dat was een aanloop bij geboorte. We dan nog iets verrekt over geworden, maar dat is dan misschien wel een andere mening op.
We gaan zo dadelijk Astraan nog ten voeten uitpraten over de inhoud van jouw boek, maar misschien eerst eens duidelijk maken voor de luisteraars. Hoe komt iemand ertoe om zoiets op papier te zetten? Dat moet toch al jaren in je hoofd spoken. Eigenlijk iets wat wij ook 7 jaar teruggevraagd hebben, hè. Je bent hier al eens geweest. In 83, in mei 83, toen jouw eerste boek, het eerste Kriekberenboek van de persen was gerold. Je was daar niet tevreden mee. Enfin, het was niet af, heb je ons zelf gezegd.
Ja, het was een beetje old and bolder, hier en daar een greep genomen.
Ja.
Maar feitelijk is het tweede deel, moest de voorganger zijn van het eerste. De geboorte en de eerste kinderjaren. Verleden week zei nog iemand, het is precies of je daar bij wordt. Ik was er wel degelijk bij. Van de, naar van het schijnt, zijn er iets in de moederschoot bewustzijns gewaarwording. Die een zekere vrees om in een koude naakte wereld gezet te worden.
Astraan, we hebben jouw boek gelezen, grote delen daaruit. En wat direct naar boven komt, dat is dat in jou een enorm schrijftalent schuilt. Je moet maar een bladzijde lezen en je weet dat. Je bent daardoor gegrepen, dat boeit, dat is spannend, dat is een kwinkslag en toch een traan erbij. En je hebt ons verteld zo even dat je eigenlijk al heel je leven lang bezig bent, zij het in gedachten, zij het in realiteit, met schrijven. Vertel daar eens iets over.
Ja, vanop de schoolbank had ik een geweldige fantasie. Broeder Stanislas Salary van de broederschool, ze was er zo verbaasd over dat hij mijn opstaan bundelde en jaren later in het college in Sint-Niklaas voorlas als model. 30 jaar lang. Dat zei mijn opstaan voor. Een geweldige fantasie had ik wel. Soms een beetje te veel. Ik weet wel, ik had eens een opstaan gemaakt. Moest een man of een mens van 15 jaar geleden terugkomen en teruggeplaatst worden. Ik spreek over de jaren 30. En ik had er zo'n visie over en een fantasie dat Hans het leraarskorps samenliep om dat te lezen. En dat verwonderde me natuurlijk ook een beetje. Ik begon er zelf in te geloven. Ja, de gemoedelijke jaren 30 heb ik wel enkele kinderverhalen geschreven. En ook toen ik al getrouwd was, om de broden enkele liefdere mannetjes gepleegd. Ik weet niet of mijn vrouw er altijd even gelukkig mee was. Maar ja, ik heb ze nog liggen. Het zijn geen hoogstaande verhalen, maar stories met de happy hand. Zo. Mm-hmm.
En die verschenen dan ook in weekbladen, in tijdschriften en zo?
Nee, die verschenen eerst in een uitgeverij in Leuven.
In boekvorm eigenlijk?
In boekvorm. Aflevering van 32 bladzijden. En fictie, allemaal fictie.
En uit welke jaren spreek je dan zo? Na de oorlog?
Die kinderverhalen zijn verschenen in het jaar, ik was pas 15 jaar toen mijn eerste kinderverhaal verscheen. En dat was in een reeks van Het Zonnetje, dat houden de fles ging. En dan, hoe was die andere naam ook weer? Het is me ontgaan. Daar zijn enkele vrouwen verschenen. Voor een mager honorarium, dat ze soms nog verhandelen, betalen ook. Zo. Dat is dan stilgevallen van de oorlog, trok daar een lelijke streep door. Mijn jeugd was feitelijk afgesloten door de oorlog. Maar in het eerste van mijn huwelijksjaren kwam dat weer boven, voor een bijverdienste. En toen schreef ik die liefdesverhalen. Dat heeft ook niet lang geduurd, een vrouw of 7 zeker. En toen is mijn pen voor 30, 35 jaar liggen rusten. Maar rusten deed het niet in mijn hoofd. Het rijpte voort. En op pensioen, jarige leeftijd, is dat weer wakker geworden. Dus dat was schrikbeeren. Verder rijpt mijn kinderjaren. Met een lachen en traan soms. Het eerste deel, older de bolder, hier en daar een greep, maar dat beviel me niet. Eindelijk moest de tweede deel eerst gekomen zijn. De geboorte en de verrukking en de blijdschap van mijn ouders, die bij mijn opvoeding wel even zou veranderd zijn, dat ze daar zeker de twijfels over hadden. Maar zoals gezegd, ik bestudeerde die mensen, het was niet altijd zonneschijn. Ik had meer kommer gezien dan anderen. En in een hoekje verscholen leerde ik mee met die mensen, met hun blijdschap, met hun vreugde, met hun zeldzame vreugde. Want enkel met de kermis brak de zon even door, dat was een dag of 3. Dat ze gelukkig schenen en ik genoot ervan mee, natuurlijk niet financieel. Van, de pre was ook niet zo denderend om de kermis te bezoeken. Ik weet wel, mijn moeder was erg zuinig, ze gaf mij een schone blinkende frank. En ze zegt, pas op, dat gaat niet wisselen de eerste dag. Dus je kunt denken, hoe ik daar liep, met die blinkende frank, nog meer doen blinken, maar wisselen zat er niet in. Dat was zo'n beetje kinderverdriet.
Ik heb dat ook geschreven op het einde van je tweede boek. Hè?
Ja.
Stel eens dat de moedertjes van toen nu zouden kunnen terugkeren en ze zouden bij hun kleinkinderen en achterkleinkinderen in de luxueuze huizen komen, zich kunnen laten neerploffen eigenlijk heel diep in die comfortabele sofa's. Ze zouden verschieten eigenlijk. Hè?
Ze zouden toch niet christen zijn. Zouden zeggen, kinderen is het allemaal eerlijk verdiend. En had dat blijven duren. Al die luxe, al die comfort. Hè? Als je nu ziet, video, televisie. We zitten hier zelfs in een ruime, moderne studio van Radio Saturnus. Ik heb de eerste radio gekend, zo'n monster op kromme poten met een cijfertjes bord. En met de stem die lijkt uit de waskuip, om zo diep en zo onduidelijk.
Misschien, Astra, moeten we dat verhaal eens straks vertellen. Ik vond dat een heel prachtige anekdote ook. Het heeft ons ook aangegrepen, ook vanuit de interesse voor radio. Ik vond dat heel prachtig. We gaan het daar zo dadelijk eens uitgebreider over hebben.
Ja, en als we jouw boek bekijken en lezen, Astran, dan kunnen we wel gewaar worden dat het geen gemakkelijke tijd was. Jouw jeugd was geen gemakkelijke jeugd, nochtans hebben wij wel de indruk dat jij niet ongelukkig was in jouw kinderjaren, hè, ondanks het feit dat het een zware tijd was.
Ja, ik moet zeggen, ik heb nooit honger gehad, maar het was wel te eten met de pot schaften. Met de Maldenhamse uitdrukking werd je niet achter de kop bij. Hè. Maar toch waren de verdiensten gering en het werk, ja. Bij de boeren was het een magere daguur. De meeste mensen toch naar de walen, naar de trafos, de zware trafos, of de steenkolen in. Of de ijzervorsten, die kwamen met grote daguren af. En die kosten zo'n beetje, ons kinderen in mijn stand overtreuven. Die kinderen kregen meer. Met Sint-Niklaas was die man ook milder gestemd tegenover die mensen.
Nu, Astran, je hebt nu zelf kinderen, misschien ook al kleinkinderen. Mocht jij jouw leven kunnen erdoen, zou je de jeugd van vandaag willen of zou je toch teruggrijpen naar jouw eigen jeugd?
Ik zou die gemoedelijke jaren niet willen missen.
Ja, dat dacht ik al, ja.
Het zat kleur in.
We gaan er nog een beetje meer kleur insteken hier op de radio. We weten dat Astran ook heel veel houdt van muziek. Hij doet zelf actief aan muziek maken. We gaan eens iets laten horen wat daar zeker mee in verband staat. De Radetzky Mars.
Dat was de Radetzky Mars in een uitvoering van een symfonisch orkest. Nu, misschien moeten we ook eens verklaren waarom Astran altijd met muziek begaan is. Hij is al 55 jaar musicerend lid, denk ik, ondertussen van Nut en Vermaak. Het was in 1983 38 jaar, of wat zeg ik, 48 jaar, dus nu moet het zowat 55 jaar zijn. Nog altijd lid van Nut en Vermaak. We hadden het daarnet over die tijd van toen, Astran, over jouw jeugdjaren. Nu, als we dat lezen als vrij jonge mensen nog, dan krijg ik toch een beetje de indruk dat je nu eigenlijk moeilijk mee kunt met de moderne tijd. Of heb ik het daar verkeerd? Ben je eigenlijk iemand die nog voor een stuk leeft van herinneringen aan de tijd van toen? En eigenlijk toch niet helemaal het eens is met de dag van vandaag?
Ja, ik kan me toch wel aanpassen, want mijn kleinkinderen en kleinkinderen vinden dat ik nog jonge gedachten heb. Ik zou het maar graag vertellen van vroeger, maar ik kan ook meepraten over sommige dingen. Misschien heb je dat in mijn voorwoord wel opgemerkt, dat ik de situatie wel door heb.
En je hebt ook altijd het voordeel gehad dat je begrip had en hebt voor mensen en voor gebeurtenissen die misschien een beetje buiten de normale toon vallen. Je beschrijft op een heel mooie manier volksfiguren, rare types. Je hebt daar begrip voor. Het moet niet allemaal zo netjes binnen de marge liggen. Dat is nu nog zo waarschijnlijk.
Ja. Maar het is jammer, het merendeel van mijn beschreven figuren zijn overleden. Er liggen er nog enkele. Het is wel moeilijk om niemand te kwetsen of te compromitteren. Van die labnaam die ik gebruik, worden soms niet in alle graden opgenomen. Niemand wordt graag versleten voor dit of dat. Maar tot nu toe heb ik toch geen kwade reacties gehad.
Je hebt eigenlijk ook het grote voordeel, denk ik, van altijd op de buiten, zoals men zegt, te hebben gewoond en geliefd. Hè. Misschien is dat nu nog ietsjes moeilijker, niet voor Maldegem. Het is nog altijd vrij landelijk. Je kunt nog op een paar minuutjes tijd het centrum ontvluchten eigenlijk. En richting Donk of zo de rust en de vrede gaan opzoeken. Je bent eigenlijk altijd wel iemand geweest die daar goed in gedijt, dacht ik. In de landelijke buiten.
Ja, ik voelde me nooit rustig en de drukte.
Ja.
Ik heb dat steeds zoveel mogelijk ontvlucht. Landelijk wonen en groen, rustig, om te kunnen mediteren zoals ze zeggen.
Jullie hebben dan ook al een ettelijk aantal adressen gehad waar jullie gewoond hadden. Hè? Jullie hebben geen zittend gat gehad qua verblijfplaatsen. Zeg misschien eens, Astran, waar hebben jullie zo in Maldegem allemaal jullie tenten opgeslagen?
Ja, ik ga eerst zeggen, tijdens de oorlog was ik ondergedoken in Ede, in Lommelse gemeente. Daar ben ik gebleven tot 46, in Maldegem komen wonen, maar dat was ook niet wat je noemt. Verhuisd naar de Veldhoek, ver in en buiten. Vandaar weer naar Maldegem, zo'n beetje oud boer, oud werkman. Maar ik was nogal treklustig. Of mijn vrouw er altijd gelukkig mee was, ja. Dat zal ze zelf wel het best weten, maar ik weet zeker dat ik toch wel 8 of 9 adressen heb gehad.
Dat was dan telkens met heel het gezin, met vrouw
met
en kinderen.
Met heel het gezin, ja. dat was typisch.
Misschien moeten wij ook eens zeggen, Astran, we hebben dat nog niet gedaan. Je bent in je leven eigenlijk niet echt landbouwer geweest. Je hebt verschillende beroepen uitgeoefend ook, die niet altijd zoveel met de natuur te maken hadden. Hè? Misschien eens heel kort zeggen voor mensen die dan denken, wie schuilt eigenlijk achter die auteur? Welk?
Ja, op Pravo, zoals ze zeggen, met de schoppaarden, baanleggen, en de vlasnijverheid, in de spinnerijenhand, en uiteindelijk in Brugge, in de CBRT-televisiefabriek, waar ik mijn loopbaan afgerond heb.
Dat stond wel ver van de velden, de beemden, de luchten, de wolken. Je hebt daar iets heel moois over geschreven. Je beschrijft een dag in het leven van je vader, een belangrijke dag trouwens. En die vader van jou die keek naar het land en eigenlijk aan de vruchten die groeien op het land kon hij heel de loop der seizoenen volgen. Misschien moet je eens zo'n paragraafje daaruit lezen.
Mijn vader was aan het ploegen. Hij floot afsissend een deuntje en voelde de lente in zijn leden kruipen. Ik kende zo goed de trage hang der seizoenen en wist wat komen zou. De plantknollen die in het karakot voorgekiemd stonden in de grond stoppen en wachten tot ze zouden boven priemen en uit was tot een wolk van groene struiken. Onderwijl zou de oogst rijpen in tierende volle zomer. De aars met zijn bieten en rapen. De volgegroeide aardappelen die zouden boven robbelen onder het snelle wippen van de riek. In kille novemberdagen weer zaaien. De ring was rond. Het leven was schoon en vol verwachtingen. Al dan niet ingelost, maar met een blijvende koppige hoop.
Ja, je hebt eigenlijk ook wel het privilege gehad, Astran, om in jouw leven heel wat te zien veranderen. Hè. Het is een enorme technologische revolutie geweest op korte tijd. Misschien dat we het daar straks eens kunnen over hebben en misschien dat ook de volgende plaat dat een beetje typeert. Het tikken van grootvaders klok en bij iedere tik vervliegt er bij manier van spreken een jaar. En zie je zo de dingen veranderen in de wereld. We gaan eens luisteren. En de klok die blijft doortikken en met ieder tik, ik zei het al, zie je eigenlijk in de wereld iets veranderen. Dat heb jij ook meegemaakt, Astran. Je beschrijft dat ook heel uitvoerig in jouw boek, een aantal evenementen zoals je ze noemt, die voor ons eigenlijk heel normaal lijken, die helemaal ingeburgerd zijn, maar die in die tijd toch wel een grote revolutie teweeg brachten. Ik denk bijvoorbeeld aan het leggen, zoals je dat noemt, van een elektriek. Nu is dat dagelijkse kost. Wij gebruiken hier ook dagelijks heel wat watjes om muziek in de huiskamer te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de radio, aan tv die opgekomen is. Dat moet in die tijd toch wel een enorm iets geweest zijn.
Ja, die radio. De eerste radio die in de straat kwam was van Baasken Onderdonk. Dat was een welgestelde boer. En dat was zo'n meubel op kromme pootjes. Met nog een postenbord, maar cijfertjes. En natuurlijk gingen wij daar en dat gaan beluisteren en bekijken. Baske Onderdonk. Je was daar geweldig fier op. En ook zeer zuinig. He. Maar mocht er niet te dicht bij zijn. Bij hem was het meest bedoeld voor de prijs van de markt. Van de zwijnsmarkt of de koeienmarkt. En ook eens voor het nieuws. Maar met het geval van de dood van koning Albert zat we daar weer verzameld. Maar volgens mij, die treurende menigte, we zagen in verbeelding zelf de mensen een zakdoek bovenal en tranen plengen. We hoorden de kanonnen ratelen, de paarden trappelen. Maar op een gegeven moment dat de koning in de crypte zou geschoven worden, viel de hele ziek uit. Dat was een algemene consternatie, was gezegd. Al dat geld is al kapot. Ik moest direct de fiets nemen van Bazinne en naar Lille Capelle op het mondje, de technicus. Hier gezegd. Ik zeg, je moet direct komen. Radio is kapot. Hij zegt, ik verkoop geen kapotte radio's. Is er wel elektriek? Ik terug. Ik zeg, zo mijn ogenborst, is er wel elektriek? En de dochter vloog naar de schakelaar. Dat was geen elektriek. En wij maar wachten. Wachten. En toen dat ding weer vanzelf gehang schoot, was koning Albert al begraven. En had alleen de Brabassonnen niet meer gehoord.
Astran, jij was eigenlijk al een radioman avant la lettre. Want als klein kind heb je zelf nog het stemmetje in de radio gespeeld. Vertel dat eens.
Ja, dat werd te geweldig op mijn fantasie. Een radio. Iets wonders. En met enkele kornuiten van mijn leeftijd, ik loodste mee naar het zolder, waar zo'n een oude kast stond. Een commode, zoals ze zeiden. Ik had er met krijt nummertjes opgeschreven. En wat andere figuren. En we moesten om beurten in die kast kruipen en wat ten beste geven. Maar het moest natuurlijk altijd beginnen met de Brabassonnen. We moesten eerst voorlezen. Voorlezen en zelfs moest maar ritselen met die papieren. Die opvoering hebben zo'n geruimd tijd geduurd. Maar op een gegeven moment loerde onze buitentak van zijn moeder is daar. Allemaal de trap af, maar een van de jongens was in de kast blijven zitten. En dan dat niet gewaarschuwd. En mijn moeder heeft verschot van haar leven opgedaan toen ze ineens boven in de kast hoorde de brabber sommen. Ik kende feitelijk de woord niet, dat was altijd terre, helle, helle. En daarachter, miljard, als mijn grote vloek, laat er mij eruit. De woon waren daar genoemd. En het was gedaan met de zolderopvoering.
Nog zoiets achteraan was eigenlijk de intrede van de auto. Hè. Nu razen er duizenden voorbij op de Maldegemse expresswegen. In die tijd was dat veel minder, je zag ze heel zelden, de wagen, en toch waren zij al oorzaak van onheil. Hè. Je hebt zo'n tragisch ongeval beschreven, ook in jouw boek. Misschien moet je dat eens kort vertellen, wat is er toen gebeurd?
Dat was meester de Koning senior, de vader van nu de huidige meester Paul de Koning. Ja. Die had hier aangifte gedaan op het gemeentehuis van zijn jongste zoon. Alleen terugrijden, dat was nog lompige zijde aan het Westendeke. Die man was verzonken in gedachten. Hij overzag zijn levensloopbaan, zijn verwachting. Hij zou zich dubbel inspannen voor het jongste kind van, ja, het was zeker 4. Maar hij zou dat nog maar bijnemen. Op het punt dat hij de baan moest wassen aan Laardens, dat was vroeger zo, er lag een schintelpad aan de linkse kant, moest hij de baan oversteken voor Donk te bereiken. Wat er gebeurd is, ja, de meeste orde geronk. Hij had nog in de klas gesproken over de komende techniek, dat de wereld zou verrompeld worden door allerlei motorische voertuigen. En hij was dan voorzichtig dat hij aperde met zijn pedaal aan de voetpad, dat hij kantelde en onder de wielen terecht kwam van de enige auto die misschien die ganse dag daar passeerde. Als kind vonden we dat iets verschrikkelijks. We zagen in onze gedachten meester Darlijn badend in bloed, nog stuittrekkend. Op school was dat het onderwerp van gesprekken. De meester sprak er ook over. Maar het ergste was, thuis wachtte mevrouw de Koning. En dat was het plecht van de pastor daar zijn tijd, van daar iets aan te doen, maar hij moest omzichtig te werk gaan. Hij zegt, madame, zegt hij, was het kindje. Goed, ze had al een keer naar de torenklok gekeken, ze kon die zien vanuit de venster. Pastor daar zegt, ja, madame, zegt hij, madame de Koning, meester zal dat later thuis zijn. Hij heeft een klein ongevalke gehad met zijn velo, ja, die stomme verlost, maar hij zegt, het zal niet thuis zijn. En daarachter kwam de dokter in afspraak met de pastoor, die haar gauw een verdovend middel toediende om een beetje de schok te verwerken. En ze staken het op elkaar, je kunt geen inlichten, je gaat goed klappen, zegt daar ze. Een parochiaard is niet gemakkelijk. Maar in die tijd, mevrouw was al verdoofd, passeerde de lijkstoet vlak onder haar venster en de aarde weg. Stil, geruisloos. Ze heeft dat nooit geweten. En op kerkhof werd natuurlijk redenvoering gehouden van al het onderwijzend personeel, van de dorpeling, van Meeske was gaarne gezien. Meeske stond altijd klaar als ze met een netelige kwestie zaten in geval van pensioen. Ik deed ook de landbouwschool. Ik kende de maststoffen. Je had verstand van taren. Kortom, meest was eigenlijk het centrum van Donk. En toch, door dat ene stomme ongeval van die enkele auto, is zij het leven gerukt.
Ja, een tragisch verhaal, Astran. Onze klok die tikt ook door. Misschien moeten we toch eindigen met een mooi verhaal, met een vrolijk, een komisch verhaal. En die staan er zeker ook uitvoerig in jouw boek beschreven. Vooral dan rond die aardigaars die er in die tijd toch wel vaak rondliepen in de gemeente, misschien nu minder dan toen. Je hebt er een aantal opgesomd, ik noem er een paar hoor. De Scharesliep was zo'n figuur. Sjeentje de Riskaba, dat is een naam die tot de verbeelding spreekt. Misschien moet je daar eens iets over zeggen, wie was dat?
Ja, dat was een manneke die hij constant dronken door de straten kon zien waggelen. Hij deed zo'n beetje commercie en groeten en fruit, maar eindelijk verdeed hij zijn tijd in de aardbaren. Op zekere dag passeert hij hier bij op de Noek. Daar woonde zeker de koning in die café. Of kan ook net dan is geweest en zo goed weet ik niet meer. Een Sijntje lag weer te voorbij en de baas stak de deur open en zag Sijntje, stop een keer. Die zag, wat is het bij de vriend? Die zag, staan in de hachtpinten van u? Zijn zag, Sijntje. Hoe lang al? Hij zag zeker 3 man. Sijntje zag iets zomaar buiten, zijn al lang verschald.
We gaan eens luisteren naar een plaat die toch ook wel past in het kader waar de mensen vroeger toch ook vaak op gedanst hebben. Ik heb het dan over accordeonmuziek, dat was heel in die tijd, dacht ik ook, Astra. De mensen hadden weinig vertier, weinig leuten, maar als het dus kermis was, als er dus feest was, toen was de trekzak nooit ver weg, dacht ik. En we gaan dus luisteren naar een accordeonstukje.
En we zien de mensen van te landen in de Maldegemse herbergen en cafés op de tonen van die accordeonmuziek voor de zeldzame keren dat zij in de leute en het plezier waren. En cafés, Astran, die waren er nogal wat. Want ik heb gelezen dat je vader, toen hij hier ging aanheven op het gemeentehuis, dat hij nog nauwelijks thuis is geraakt.
Dat moet een bijzonder zware dag geweest zijn voor die mensen. Wat gerukt uit van het land, van het juiste werk. En het stadhuis bezoeken, dat was ook nogal iets in die tijd. Ze waren dat niet gewoon. Maar daarna, door de oplichting van de ene café naar de andere. Zoals ik beschreven heb hier bij Bolis, bij het oud stadhuis. De Huistje van Schorrentijd, mm-hmm. Bij Piermande. Ja, het was waarschijnlijk iets gekend, Piermande. Dat was Pier Vreneel op de Noek. Dan nog een handje lezen langs het Moontje. Zodoende dat ze geweldig zat thuis laveerden. Dat was de eerste en de enige keer dat mijn vader zat geweest heeft.
Ja, we kunnen uiteraard niet alles vertellen uit jouw boek, Astran. Het is ook de bedoeling trouwens dat de mensen dat dus gaan lezen. Dat ze dat boek gaan kopen en ze zullen er heel veel uurtjes plezier aan beleven. Dat kunnen wij garanderen. Misschien toch nog bij wijze van afronding een kort stukje uit jouw zeer mooie voorwoord.
Ja, het tweede deel is feitelijk een aanvulling, het uittypen van grote kleinigheden. Een schilder, beeldhouwer of componist kijkt of luistert met afgelopen ogen naar zijn schepping. Gaat speurend een stap achteruit om zijn gewrocht te monsteren of te beluisteren. En dan ziet of hoort hij wat er aan o zo belangrijke details ontbreekt. De adem van de bezieling, die het geheel tot beweerlijkheid kunnen brengen. Kleine dingen die de kijker of luisteraar aanspreken. Uit de vastgelegde noten, penseelstreken, gebeitelde of getekende figuren, landschap, dier of mens, moet het leed, de hoop, de blijdschap, de verwachting en de levensvreugde doorschemeren. Het aanvoelen of horen van ongebreidelde natuurelementen of hartstochten van grote en kleine wezens doorklinken. Dat is wat een kunstenaar van zijn werk verwacht. Dat hoopt ook iemand die poogt met het woord te vertolken. In het eerste deel van mijn werk, of lever dadelijk daarop, heb ik dat wonder wel aangevoeld. Het leek mij meer op een ruwbouw en een vogelvlucht overeenscheren in schets met enkele dolplezierige noten. Ik probeer verder te schrijven over eenvoudige lieden, dieper doordringend in het gemoed van de vroeters, die in hun eigen begrensde cirkels ronddraaien, met een ernst en verbetenheid grotere dingen waardig. Maar hun verlangens reikten niet hoger dan het onmiddellijk bereikbare, een simpel levensbestaan, dat dan soms door ondraaglijke tegenslagen niet altijd beschoren was. Het leven was niet steeds een onbezorgde lach, de dagelijkse strijd onmenselijk hard, de verdiensten gering. En toch zweemde het diep menselijke achter al de kleine roerselen. Het steeds weerkerende dagelijkse doen en laten, een werk, het gebed onder de vorm van zwaar ploeteren, de zwaarmoedige ernst waarmee ze het leven opvatten. Wat niet waarnam dat ze meestal de naaste weg kenden. Dat ze er soms het ene van dachten, maar de berichten zwegen, omdat er iets boven hun hoofd ging waar ze niet bij konden. Die het wel goed met hen meende, maar verder er toch niet te veel aandacht aan bespelde. Ze vrezen meer het tastbare kwaad van enge geesten die hen beduurden en soms nog dieper in de miserie dompelden. Ze hadden daar ook enkele remedies en bezweringen voor die ze eindelijk niet openlijk mochten beleiden.
Ja, jouw boek is al verschenen in afleveringvorm in het Vrijmaldigem. Maar ik denk dat er toch heel wat mensen zijn, heel wat luisteraars zijn die het nog eens willen nalezen. Het ook bewaren misschien voor het nageslacht. Misschien moet je eens zeggen, Astra, waar jouw boek te verkrijgen is.
Dat is 5 verschillende winkels. Op de Nakker hier bij uitgeverij Chantal. Mm-hmm. De schrijver kan aan Adehem, de Vlieger, de Bare Schollard en Willy Paard op het Moontje.
Dus in de boekenwinkels eigenlijk, de kranten
en ook
kranten
in de, ook in de drukkerij.
Dus Vrijmaldig, hè? Ja.
Ik dank je bij al die mensen die mij belangloos gesteund hebben, moreel. Bijvoorbeeld Iris van de Kastelen, daar heb ik een geweldige morele steun aan gehad. Ik dank mijn vrouwe lezers, ik dank ook Saturnus, satelliet, met een mooie en belangloze medewerking.
Dank u wel, Astran. En het boek loopt heel goed, zoals men dat dan zegt in het literaire jargon. Er zijn al heel wat exemplaren over de toonbank gegaan.
Ze gaan goed over de toonbank.
Laat ons hopen dat jouw inspiratie nu niet is opgedroogd en dat je vlug weer de pen ter hand neemt, voor zover je nog niet zou bezig zijn, maar dat zullen wij binnenkort dan waarschijnlijk wel merken. Ligt er nog iets op de plank?
Ja, eindelijk zo'n veel straffer kunnen schrijven, maar ik moet rekening mee houden met sommige families die toch een beetje kortzichtig zijn. Straffe vrouwen eigenlijk. Maar daar moet ik voorop laten.
Misschien nog even nadenken.
Ja.
Wat
ja,
er komt voor de toekomst. We zijn in ieder geval hoopvol uitkijkend daarnaar. We gaan het hier moeten bijlaten.